Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat ik weer in jullie midden mag zijn. Zoals jullie misschien gezien hebben, ik ben alleen. Mijn vrouw is niet meegekomen. Ik mag namens haar jullie de hartelijke groeten overbrengen. Ze had vanmorgen bij ons in de dienst kinderwerk. Dus ze had haar eigen verplichtingen. Maar desalniettemin ben ik blij dat ik hier bij jullie mag zijn. En toen ik hier binnenkwam, zag ik al hele nieuwsgierige blikken. Blikken naar dit kruis. Vragen werden gesteld, maar niet beantwoord. Ik zei, dat ga ik straks vertellen. Het was namelijk op een hele mooie zaterdagmiddag dat mijn vrouw en ik een winkel binnenliepen. Meneer, zei ik, wat kost dit kruis? En bij deze vraag hoort een verhaal. Een verhaal bij dit kruis wat ik hier bij me heb. Het was op een mooie zaterdagmiddag. Thee en ik liepen die winkel binnen en toen zag ik het. Het was er een beetje donker. En daar lag het, op de grond, tussen allemaal andere spullen. Het viel bijna niet op. En het deed me denken aan dat lied wat wij willen zingen. Als een roos, geplukt en weggegooid. Het was net alsof met dat kruis daar op die grond ook het offer van onze Heer Jezus werd weggegooid. En toch liet ik dat kruis daar liggen. En we gingen de winkel uit zonder dit kruis mee te nemen. En de week daarop liet dat kruis mij niet meer los. En op een gegeven moment, ik zeg tegen Thea, we moeten terug. We moeten kijken of dat kruis daar nou ligt. En ja hoor, het kruis dat lag er nog. Precies op dezelfde plek. Sterker nog, het was niet eens van zijn plek geweest. En ik wilde dat kruis heel graag kopen. Thea zei nog tegen mij. Ze zei, maar eerst maar eens vreeg je wat de man er voor had. Nou, ik zei, dat komt wel goed. Ik probeer wel af te dingen. En nu schaam ik me eigenlijk wel een beetje voor die opmerking. De man, hij noemde in mijn ogen een veel te hoog bedrag. Maar ik dacht bij mezelf, koste wat het kost, dat kruis gaat mee naar huis. En een tijdje later herinnerde onze jongste dochter er mij nog eventjes aan dat ik destijds toch wel een stevige prijs voor dat kruis heb betaald. Ja, dacht ik bij mezelf. Ja, het was inderdaad een stevige prijs. Maar deze prijs valt in het niet bij dat wat het de Heer Jezus heeft gekost. De prijs die hij moest betalen kostte zijn eigen leven. En met deze gedachte kun je je misschien voorstellen mijn verontwaardiging. Bij het zien van dat kruis daar in die winkel op de grond. Ik ga hem even aan de kant zetten, want hij is best wel zwaar. Vorige week zaten wij voor de televisie en wij keken een film over de mannen op weg naar Emmaus. Wat waren ze er druk mee om te analyseren wat er allemaal in Jeruzalem was gebeurd. Verdrietig, verward en teleurgesteld waren ze om alles wat ze hadden meegemaakt. In deze tijd zou je het een soort van nabeschouwing kunnen noemen van alles wat er in Jeruzalem was gebeurd. ook ik had erbij kunnen staan. En ik had wellicht daar ook wel een mening over gehad. Maar het leven gaat door. En nu, een week later, na alles wat we gezien en gehoord hebben, kwamen er twee vragen bij mij op. En de eerste vraag: raakt de boodschap van het kruis ons nog? En de tweede, en dat is ook het thema: wat mag het kruis kosten? Of nog concreter, wat mag het kruis mij kosten? En voordat we daar samen over na willen denken, wil ik graag met jullie de Bijbel openen en we gaan willen lezen een stuk uit Lucas. Lucas hoofdstuk 8 en Johannes 10. Lucas 9 vers 18 tot en met 27 en daarna Johannes 10 vers 17 en 18. En het gebeurde, toen hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in zijn nabijheid waren. En hij vroeg hun: wie zeggen de menigten dat ik ben? Zij antwoordden en zeiden: Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen dat een van de oude profeten was opgestaan. Hij zei tegen hem: maar u, wie zegt u dat ik ben? Petrus antwoordde en zei: de Christus van God. En hij sprak hen streng toe en beval dat ze dit tegen niemand zeggen zouden. Hij zei: de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, over priesters en schriftgeleerden, en hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. Hij zei tegen allen: als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen en zelf schade te lijden? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen zich schamen. Wanneer hij zal komen in de heerlijkheid en die van de Vader en die van de heilige engelen. En ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij het koninkrijk van God gezien hebben. Eerst tot zover. Lucas 9 is het gedeelte waar Jezus zijn eerste aankondiging doet van zijn lijden. En in vers 22 vertelt Jezus aan zijn discipelen wat hem te wachten staat. Dat hij moet lijden, verworpen, afgekeurd en zelfs gedood worden. In de grondtekst staat voor het woordje moet het woordje dij. En in de eerste plaats wijst het woord dij erop dat het lijden en sterven van de Heer Jezus een plaats heeft in Gods grote heilsplan. Het moest van Gods wegen gebeuren. En dan vers 23. Dat lijkt er een beetje vreemd achteraan te komen. Want in het gesprek met zijn discipelen wijst Jezus eerst over zijn eigen lijden en sterven. En vervolgens in vers 23 over het kruis dat ze zelf op zich moeten nemen. Het lijkt een heel ander onderwerp. Wat bedoelt Jezus met deze woorden? Jezelf verloochenen, je kruis dagelijks opnemen en hem volgen. Stel je voor dat ik nog even dit kruis pak en ik loop daarmee rondjes door deze zaal. Beeld ik dan de tekst uit die we zo net hebben gelezen? Nee, dat bedoelt Jezus niet met je kruis opnemen. Ik kom daar zo op terug, want ik wil eerst een uitstapje maken naar de tweede tekst. Die willen we ook gaan lezen. Hier vertelt Jezus het verhaal van de goede herder. De herder die zijn leven ingeeft voor zijn schapen. En dat staat in Johannes 10. Johannes 10, vers 17 en 18. Ook dat willen we samen lezen. Jezus zegt, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Ook hier heeft Jezus het weer over zijn lijden en sterven. En dat het lijden en sterven, dat hij dat doet om de wil van zijn Vader te doen. Jezus, hij beseft dat het niet anders kan. Het is dus duidelijk dat Jezus er zelf voor koos om de weg van lijden te gaan als een herder die zijn leven inzet voor zijn schapen. Want, zegt Jezus, bij een echte herder gaat het leven van zijn schapen hem aan het hart en hij zal er alles aan doen om dat leven van zijn schapen te beschermen. Al gaat het ook ten koste van zijn eigen leven. En dat in vergelijking tot een huurling, zegt Jezus, die geen herder is. Die zal vluchten wanneer er gevaar dreigt. Hij zal zijn schapen in de steek laten. En de schapen zijn aan hun lot overgeleverd, met alle gevolgen van dien. Nee, Jezus, hij heeft zichzelf in gevaar gebracht en zich overgegeven aan de wil van zijn Vader en zijn kruis op zich genomen. En weet u, heel vaak heb ik mij afgevraagd hoe het kon, hoe Jezus dit lijden aankon. Want menselijkerwijze gezien was dit onmogelijk. Ik heb daarna gezocht en ik kwam erachter dat er niet veel over wordt geschreven. Het is ook een hele moeilijke vraag. Maar ik denk dat het antwoord is dat de Heer Jezus menselijkerwijs gezien geleden heeft. Maar dat het zijn goddelijkheid was die hem de kracht gaf om dit lijden te dragen. En omdat hij voorbij zag aan het lijden. En dat het accent niet lag bij zijn angst, de pijn en het door God verlaten zijn. Maar hij zag, Jezus zag op de overwinning. De overwinning over zonde en dood. Maar de vraag is, wat hebben de beide Bijbelgedeeltes nou met elkaar te maken? Wat is hun overeenkomst? Wat hebben de woorden van Johannes 10 en Lucas 9 met elkaar te maken? Nou, in Johannes 10, daar leren we hoe Jezus zijn wil ondergeschikt maakt aan de wil van zijn Vader. In Lucas 9, vers 23, vraagt Jezus dat wij onze wil ondergeschikt maken aan zijn wil. Maar hoe dan? Wat zegt hij in vers 23? Als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks op zich nemen en mij volgen. En om dit vers goed te kunnen begrijpen, wil ik hem graag in drieën verdelen. En het eerste punt is jezelf verloochenen. En het tweede, dagelijks je kruis opnemen. En de derde is hem volgen. Ja, jezelf verloochenen. Dat kwam een beetje heftig klinken. Vooral als we denken aan Petrus, die voordat de haan heeft gekraaid, Jezus 3 keer heeft verloochend. Daarmee kun je concluderen dat verloochenen en belijden tegenover elkaar staan. Bij verloochenen, dan snij je als het ware de band met iemand door. Terwijl bij belijden juist de relatie bevestigd wordt. Verloochenen is vrijwillig je eigen ego, je eigen autonomie en zelfs je identiteit opgeven. Omwille van Jezus jezelf verloochenen betekent dat je je met hem identificeert en je je eigen normen en verlangens niet na te streven. Wat ik ervan vind, wat ik ervan denk, is ondergeschikt. Alleen wat hij ervan vindt, is belangrijk. En dan is je leven een daad van aanbidding voor hem. En dat brengt mij ook op het tweede punt. Dagelijks je kruis opnemen. Opvallend detail in deze tekst is dat Lucas als enige zegt, je kruis dagelijks opnemen. Kijken we naar de andere evangeliën, die zeggen, die nemen zijn kruis op zich. Jouw kruis is de plaats waar jouw wil en Gods wil elkaar kruisen. Dagelijks. Zoals Jezus zich volledig overgaf aan de wil van zijn Vader, vraagt hij van ons dat wij ons volledig overgeven aan hem. Maar wat betekent dat voor ons die Jezus kennen? Want het lijkt nog niet zo eenvoudig. Want toen ik hiermee bezig was, leek het wel en kreeg ik het gevoel dat er een last op mijn schouders werd gelegd. De ballast van het kruis. Het leek wel of er een voorwaarde werd gesteld aan Gods genade. Maar wist dat gevoel juist? Of bedoelt Jezus het anders? Paulus zegt het zo prachtig. In Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en voor mij zijn leven heeft gegeven. Het kruis, dat is de plaats waar je de beslissing neemt om niet meer langer voor jezelf te leven. En dat is niet omdat het moet of dat het een opdracht is. Nee, omdat het een verlangen is. Onze dankbaarheid voor het werk van Jezus vertaalt zich in een leven tot eer van hem. Ik las in een boek van Lynn Austin het volgende. Ze schrijft, het kruis is meer dan een sieraad of iets aan de muur. Het is een oorlogsmonument. Het herinnert ons niet alleen aan de overwinning die Christus heeft behaald, maar ook de enorme prijs die hij voor deze overwinning heeft betaald. Ik wil niets en dan ook niets van het terrein dat Christus door zijn bloed heeft veroverd, inleveren door naar mijn oude zondige leven terug te gaan. Niet als het bloed dat op het slagveld werd vergoten, zijn eigen bloed was. Einde citaat. En het derde punt is een reactie op wat we net hebben gehoord. Wanneer Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven, dan willen we hem volgen. En het Griekse woord voor volgen is het woord akoluteo. En dat betekent als leerling volgen. Wanneer Jezus zegt, volg mij, dan betekent dit, wees mijn discipel. Wees dus zijn discipel. En de algemene betekenis van discipel is een aanhanger of iemand die zich associeert met zijn leraar. Wanneer we Jezus willen volgen, betekent dat dat we ons verbinden met Jezus en dat we doen wat Hij zegt en doen wat Hij deed. En er staat heel duidelijk, volgen, en dat betekent niet voor Hem uitlopen, want daar zijn wij ook heel erg goed in. Jezus wil dat we Hem als leerling volgen en met Hem zoeken naar zijn plan voor ons leven. En hoe geweldig is het dat Jezus daar een belofte aan verbindt. Want hij zegt in Johannes 8 vers 12. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen. Maar hij zal het licht van het leven hebben. Een licht dat wij ook allemaal nodig hebben om hem te volgen. Tot slot nog eventjes over dat kruis wat hier staat. Want die vraag kreeg ik ook. Waar komt dat kruis vandaan? Nou, het hing waarschijnlijk in een kerk in het zuiden van België. Maar het is er weggehaald. En wie weet hoeveel mensen er in al die jaren naar hebben gekeken. Iedereen met zijn eigen gedachten. En wie weet, hadden zij ook wel, net als de mannen uit Emmaus, vragen bij het kruis. En ondanks dat Jezus in deze geschiedenis een stukje met deze mannen opliep, herkenden ze hem niet. Ze waren zo druk met zichzelf bezig. Jezus, hij had natuurlijk direct kunnen zeggen, ik ben het, Jezus. Maar dat deed Jezus niet. Hij wilde dat ze dat zelf door zijn woorden heen zouden ontdekken. Jezus, hij stelde vragen en moedigt de mannen aan om hierover na te denken. En dan ontdekken ze dat het Jezus is. Vanmorgen heb ik jullie een paar hele persoonlijke vragen gesteld. Die regelmatig in ons leven naar voren zullen komen. Vragen met een open einde. Waar u zelf mee aan de slag mag gaan. Want ik zeg wel eens, zonder vragen staat het geloof stil. En dit kruis, het staat nu naast mijn bureau op mijn studeerkamer. En het staat er maar een beetje stil. Maar in die stilte vertelt dit kruis een verhaal. Een verhaal van Jezus die naar deze wereld kwam. Jezus, hij heeft niet afgedongen op zijn lijden, maar heeft alles gedaan wat nodig was om het weer tussen ons en de Vader in orde te maken. De vraag van Jezus vanmorgen voor ons is of wij ons kruis op ons willen nemen en hem willen volgen. Amen.